Ik hoop dat u allemaal een goede pauze heeft gehad. En ik hoop niet dat we halverwege slaap vallen vanwege de nauwe weer. Maar we gaan ons best doen. We hebben in ieder geval koffie, daar kunnen we wakker mee blijven. Ik heb van aan het begin van de dag een vraag gehad van iemand over... aangaande waar we het vanochtend over hebben gehad, hè? Dat was van nu, over die, hoe je dat moet zien met die, dat Efraïm tot volken gemaakt wordt. Nou, ik ga vandaag even niet in op die vragen, want we willen nou toch weer even terug naar Romeinen. En ik heb net van iemand een vraag gehad over Ezechiël 37. Ook daar wil ik de volgende keer op ingaan, wil ik nog even iets meer dingen uitzoeken. Zeker die tekst uit Ezechiël, die had ik al wel eerder bekeken. Maar ik ga daar de volgende keer op in, omdat ik nou zoiets heb van, nou, ik wil nou met Romeinen aan de slag en ik zal daar de volgende keer dan kort bij proberen stil te staan. Ja goed, en ik voel me daar niet geheel. Ik weet dat ik luisterde laatst een bijbelstudie van broeder de Nijs en er stonden de vragen ook nog achter. Nou, dat was een middag op zich. Dus, wat dat betreft bent u zeer vindingrijk in het stellen van moeilijke vragen. Daar ben ik al wel achter. Maar dat is alleen maar goed. Dan zet elkaar, het zet tot denken aan. He, ik kan, aan de ene kant kun je zeggen, vragen krijgen is vervelend. Aan de andere kant zet dat mij ook weer tot denken aan. En dat uiteindelijk zet ons dat elkaar weer tot denken aan.
Ja, dat was natuurlijk het begin, hè, met de Nijs en alles. En nu zijn we natuurlijk verder.
Ja, maar dat merk ik ook wel. Jullie hebben niet zoveel te vragen meer. Nee. Kom. Nee, u moet gewoon uw vragen blijven stellen, want ik stel ook wel eens mijn vragen. En... als je een vraag hebt en je vraagt hem niet, is dat niet slim. Want als je ergens zelf niet uitkomt, misschien is er een andere broeder of zuster die er wel uitkomt. Dus, maar goed, stel rustig uw vragen, schroom daarin niet. Ik vind het ook belangrijk dat dit een plek is waar we proberen samen antwoorden op vragen te vinden. En ik had het net met Rob over, hè, sommige dingen, ja, daar vind je soms geen antwoord op. En nou goed, wordt ons niet van ons gevraagd dat we in deze tijd alwetend zijn, want dat is er maar één. En ja, het is ook nog niet zeker of we als we in de hemel aankomen ook alles als we gelijk zullen weten. Of dat dat toch ook weer een proces op zich is. Ik denk het laatste, want als alles je geopenbaard wordt als je in de hemel komt. Nou, dan word je wel heel erg overdonderd. He? Ik denk dat we daar wel een paar eeuwen voor nodig hebben voordat we het allemaal een beetje op een rijtje krijgen. Romeinen. Ja, wat gaan we doen vanmiddag? Ik meen niet zo heel erg veel tijd nodig te hebben. Maar laat ik niks beloven. Want dat heb ik al vaker gezegd. En dat bleek niet zo te zijn. En u houdt de tijd in de gaten. En ik ga proberen niet meer woorden te gebruiken dan nodig is. Waar gaan we het over hebben? Nou, eerst wat vooraf ging. We gaan er weer een beetje proberen in te komen. Dan vervolgens het voorbeeld van Farao. Dat gaan we bekijken vanuit het Oude Testament. En vervolgens gaan we even kijken van, ja, wat staat er nou exact in die tekst in Romeinen? En dan uiteindelijk hebben we nog tot slot. En that's it voor vanmiddag. Wat voor afging. Als we naar Romeinen 9 kijken, dan moeten we beseffen dat het hier over Israël gaat. We zijn gauw geneigd om dingen op onszelf toe te passen. Romeinen 9. Ja, stoep u het maar vast op, dan praat ik ondertussen wat door. Maar we zijn gauw geneigd van dingen op onszelf toe te passen. En natuurlijk mag je uit bepaalde zaken zeker geestelijke lessen halen. Die vallen ook uit dit gedeelte van vandaag mee te halen. Maar we moeten beseffen dat dit gedeelte over Israël gaat. Wat we uit dit gedeelte de vorige keer hebben gezien, is dat we daaruit kunnen leren dat niet de mens bepaalt of hij tot God mag komen en hoe hij dit doet, maar dat God dit bepaalt. Dat is eigenlijk de kern van dit gedeelte. Maar daarbij tegelijkertijd moeten we ook opmerken dat het in dit gedeelte niet gaat, zoals er boven staat, ook hier in de herziende staatsvertaling, over uitverkiezing, maar dat de roeping centraal staat in dit gedeelte. Wie is er geroepen? Nou, wie zijn uiteindelijk geroepen? We hebben het ook vanuit Romeinen 8 gezien. En wie zijn uiteindelijk uitverkoren? Dat zijn zij die God liefhebben. Dat zijn zij die God liefhebben. En dan zien we tegelijkertijd dat als er sprake is van roeping, dat God niet de sterke roept, maar juist de zwakke om, zoals het dan in Korinthië staat, het sterkere te beschamen. Dat we als mens niet moeten denken dat we uit eigen beweging bij God kunnen komen, dat we door eigen werk in de hemel kunnen komen, maar dat het slechts op grond van genade is. En het beeld vind ik nou wel mooi in deze tijd. Als je kijkt wat de mens allemaal probeert te bereiken. Dat ze nou zo'n soort vliegtuig maken waarmee je de ruimte in kan vliegen. Nou, dan moet je volgens mij al 3 ton voor neerleggen. En dan zit je een half uurtje ben je gewichtloos. En eigenlijk is het ook nog niet eens goed, hè, voor je gezondheid om lang gewichtloos te zijn. Ja, that's it. Dan kun je weer terug. En wat is het verste dat we zijn gekomen? Nou ja, sommigen geloven niet dat het gebeurd is, maar dat zou dan de maan zijn. Hè? Ja, uiteindelijk kunnen wij dat soort dingen werken en doen wat we willen, maar de hemel kunnen we niet bereiken. Niet in letterlijke zin en niet in figuurlijke zin. Dat kunnen we niet uit eigen kracht. Belangrijk om te weten. God roept dus het zwakke en niet het sterkere. En dan met betrekking tot Israël, dan laat Paulus hier zien wat het ware Israël, een gelovig Israël is. En een gelovig Israël dat gelooft in de belofte van Abraham en zich gerechtvaardigd weet op de wijze waarop Abraham ook gerechtvaardig verklaard werd. Namelijk op grond van het geloof. En als het dan niet om Israël gaat, dan gaat het om het Israël. Ja, dat leeft als de gemeente de eerstgeborene. Dat leeft als de gemeente de rechtvaardige. En dan tot slot, en dan hebben we het eerste punt alweer gehad, maar dat was ook zo'n beetje het kortste. Paulus grijpt in Romeinen veelvuldig terug op het Oude Testament, wat voor Joden overbekend was, en wat toch ook in, door de volken, waar het hier in Romeinen ook over gaat, het gaat om Israël en de volken, die groepen, die vinden we hier terug. Maar ook zij hadden vaak toch ook wel veelvuldig kennis van dat Oude Testament. En zoals we op een gegeven moment ook bij Timotheus zien, die zowel een Jood als een heiden was, om het zo maar even te noemen, die de schrift van jongs af kende. Nou, willen wij Romeinen begrijpen, dan zullen we terug moeten gaan naar het Oude Testament. Zoals we eigenlijk vanochtend ook bij Efeziërs hebben gedaan. Waar we hebben gezien van ja, hoor eens, kijk nou eens goed wat er staat in Jesaja. Waarom gebruikt Paulus deze illustratie? Belangrijk om te weten. Nou, daar zijn we er weer een beetje in. Hè? Weten we waar het over ging? Want het is volgens mij een beetje een half jaar geleden dat we het over Romeinen hebben gehad. En laten we nou eens gaan kijken wat er in Romeinen 9 vers 17 en 18 staat. Ik ga niet helemaal vers 1 tot en met 16 met u lezen. We hebben dat uitvoerig behandeld en uitvoerig besproken en meerdere malen gelezen. Ik wil mij vandaag beperken tot vers 17 en 18. Want de schrift zegt tegen Farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Juist. Ja, en als je naar dit gedeelte kijkt en je plaatst het in de context van Romeinen 9, dan zie je uiteindelijk dat Farao hier wordt gebruikt als voorbeeld voor het ongelovige deel van Israël, dat niet naar God luisterde en vervolgens door God verhard werd. En dan zien we hier, eigenlijk samenvattend van waar het vanmiddag om gaat, dat zoals God Farao in zijn ongehoorzaamheid toch gebruikte in zijn plan, en juist die ongehoorzaamheid als het ware liet medewerken ten goede, zo doet God dat uiteindelijk bij het volk Israël ook. Waarbij Farao het zo is dat God zijn kracht in extreme mate kon tonen door die ongehoorzaamheid van Farao en de daarop volgende verharding. Zo is dat bij Israël ook, in die zin dat door die verharding van Israël het heil is gegaan naar een deel van hen die tot de volken behoren. Dat is belangrijk van wat we hier zien. Dan even over iets anders, een misvatting wat er vaak is over dit vers. Want dit vers wordt vaak gebruikt. En dit, vanuit dit vers wordt vaak afgeleid zo van, ja weet je, als je dit zo leest hier, dan zie je dat God mensen verwekt, mensen doet leven, zodat die, om hen verloren te laten gaan. Dat God mensen van tevoren bestemt om verloren te gaan. En dat die mensen ook geen enkele keuze meer hebben om Gods genade aan te nemen en uiteindelijk deel te krijgen aan zijn heerlijkheid. En zoals er dan mensen zijn die van tevoren het predicaat krijgen, het stempel krijgen, deze moet verloren zijn. Zo heb je ook een groep mensen, dat is dan een klein groepje mensen, die een stempel krijgt van nee, deze gaan behouden worden. Dus natuurlijk met name in de reformatorische hoek, dat dit geleerd wordt. Hè? Dat mensen dan toch zeggen van, ja, maar God, ik kan wel geloven, maar dat wil nog niet zeggen dat ik uiteindelijk behouden word. Dan kan het nog steeds zijn dat ik verloren ga. En ook in de evangelische hoek zie je dan nog wel eens zo van, ja, maar goed, dat wij geloven, dat heeft God zo van tevoren uitgekozen. En er is geen sprake van een vrije wil, er is geen sprake van vrije keuze. Maar ja, God bepaalt dat zo van tevoren. En ja, zo zijn er ook mensen, nou, van God bepaald heeft van, ja, of ze nou willen geloven of niet, branden zullen ze. Ja, ik stel me even bot hoor. Maar ja, dat, zo wordt het natuurlijk uiteindelijk in wat zachtere bewoordingen wel gebruikt. Is dat zo? Nee. We hebben al eerder gezien bij de behandeling van Romeinen dat de mens een vrije keuze heeft. Dat mens, die mens, dat God die mensen uitkiest waarvan hij weet dat zij hem lief hebben. Ik ga toch nog even naar Romeinen 8. Ik doe het iedere keer. Maar we moeten dit eruit meppen in geestelijke zin. Ik ga dat niet letterlijk bij u doen. Laat me niet doen. Ik ben bang dat ik veel harde klappen terugkrijg. Zeker van deze broeder hier rechts naast me.
Ja,
dat is een diehard. Hè? Wat lees ook weer in Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat zien we ook bij onze broeder Harry. Hè? Om maar even naar de praktijk van het dagelijks leven te vertalen. Zijn zwakheid gebruikt God om zijn, met kracht in hem te werken. En dan lezen we verder voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wie zijn volgens zijn voornemen geroepen? Nou, dat zien we dan dus terug. Dat zijn zij die hem lief hebben. En dan moeten we aan toevoegen, maar God weet van tevoren vanuit zijn voorzienigheid wie hem lief gaan hebben. En dan moeten we voorzienigheid niet verwarren met uitverkiezing. Voorzienigheid is iets van tevoren zien aankomen. Ik heb toen een keer het voorbeeld hier gebruikt van, nou, als ik ga zeggen van, ik ga mijn schoonvader de hand opleggen, nou, dan weet ik al dat dat niet gaat lukken. Dat is voorzienigheid. Ja, voorbestemming is dat ik ga zeggen, ik ga hem de handen opleggen, ook al werkt hij niet mee, ik ga hem gewoon vastbinden. Maar dat doe ik niet, want ik vind het een aardige man. He? En dat is het verschil. Wij worden niet vastgebonden. De mens heeft een vrije keuze, maar God anticipeert erop. En in dat opzicht kun je ook zeggen, ja, God doet dingen medewerken ten goede, dingen gebeuren. En ook al maken mensen bepaalde keuzes in Gods plan, ja, God is een almacht, heeft het al lang aan zien komen. En heeft in zijn raadsbesluit al lang opgenomen hoe hij daarop gaat anticiperen. En zo heeft God ook al lang geanticipeerd, wist God al van voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld, hè, dat Israël de mist in zou gaan. En dat hij al lang op geanticipeerd. Nou, zo is bij Farao eigenlijk ook het geval. Dat gaan we zien. En dat kunnen we zien vanuit het Oude Testament. Want als je het Nieuwe Testament leest, dan denk je van ja, hier staat het, de ene mens wordt door God geschapen tot oordeel, tot de hel. Ook al geloof ik niet dat die helder zo is, maar dat weet u ook wel. En dat hebben we al lang anders, heeft u al lang anders geleerd bij broeder de Nijs. Maar dat gaat even om die traditionele theologie. En de andere mens die is bestemd, ja, tot de heerlijkheid. Laten we eens inderdaad eerst eens even gaan kijken wat er in Exodus staat. En ik had daar heel veel teksten. Nou, ik heb u de vorige keer al met teksten gebombardeerd. Ik heb even de helft weggehaald. En ik heb de belangrijkste dingen eruit gehaald. Want anders wordt het wel veel van het goede. Exodus 3. Ja, ik ken die geschiedenis ook wel, hè. Neem ik aan. Anders moet je dat thuis al maar eens een keer rustig op het gemak doorlezen. De meeste van u hebben alle tijd, alhoewel. Dat schijnt ook weer niet zo te zijn als je met pensioen bent. Dan schijn je nog meer tijd tekort te komen. Misschien kun je maar beter werken, want dan moet je wel prioriteiten stellen. Hè? Exodus 3. Daar zien we dat Mozes met de Heere God spreekt bij de berg Horeb. Het gedoe met die brandende braanstruiken. Dat Mozes dan weer niet wil luisteren. En dat God zich op een geweldige manier openbaart. Met een geweldig wonder. En dan vallen we halverwege de reden van God. Waarin Mozes is opgeroepen wat om naar het volk Israël te gaan. En er staat er vanaf vers 18 in Exodus 3: dan zullen zij naar uw stem luisteren. En u zult gaan, u en de oudste van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere God van de Hebreeën is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen verder woestijn intrekken, opdat wij de Heere onze God offers brengen. Dus ze gaan Farao wat vragen. En dan zegt God vanuit zijn voorzienigheid, nou, dat God al weet wat het antwoord van Farao zal zijn. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan. Dat weet God van tevoren. Dus als het aan de koning van Egypte afhangt, dan zal hij het volk Israël niet laten gaan. Maar vervolgens gaat God ingrijpen. En gaat God daarmee aan de slag. En laat God zich niet uit het lood slaan, maar gaat hij juist die ongehoorzaamheid van Farao gebruiken om zijn grootheid des te meer te laten zien. Lezen we nog verder in. Vers 20, daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen, die ik te midden daarvan doen zal. En daarna, aan het einde van al die plagen en al die tekenen, daarna zal Farao u laten gaan. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat als u weggaat, niet met lege handen gaat. Ja, en God gaat juist door die aanhoudende gehoorzaamheid van Farao laten zien hoe groot en geweldig goed hij is. Gaan we naar Exodus 4, vers 21. Hè? Dat zijn allemaal gedeeltes waardoor we proberen een beetje een beeld te krijgen van wat er nou gebeurt in die geschiedenis. En wanneer ook, dan moeten we opgeletten, wanneer Farao daadwerkelijk ook door God verhard gaat worden. En dat nog niet gelijk van begin af aan is, maar dat er een verschil ook is tussen de wijze waarop hij zichzelf verhardt. Maar ook dat God hem op een gegeven moment verhardt. Dus er zijn momenten waarop Farao zichzelf verhardt. Dat kan. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Dat we soms ook wel eens een moment hebben dat we met teleurstellingen in ons leven te maken krijgen. Of dat mensen vervelend tegen ons doen. Dat je hard wordt tegen zo iemand. En dat kun je doen. Daar kun je een keuze in maken. Nou, zo was dat bij Farao ook. Die kon ook een verhard, een star hart krijgen. Dat je zoiets hebt van nou, ik wil alleen nog maar rechtdoor en ik kan niet anders dan als een olifant door die porseleinkast heen gaan. Tenminste, ik herken dat bij mijzelf nog wel eens. Maar zult u niet hebben, hè? Nee. U bent allemaal zo fijngevoelig. Ja, toch nog iemand, hè? Als u niet bent, als ik er niet ben, dan moet u het maar zijn. Maar goed, dan gaan we naar Exodus 4, vers 21. Hebben we nog steeds die reden van de Heer? Exodus 4, vers 21. De Heer zei tegen Mozes, nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, opdat hij het volk niet zal laten gaan. En dat er gauw geconcludeerd van, oké, God gaat op voorhand al dat hart van Farao verharden. En en daardoor gaat Farao niet in op die wonderen. Ja, dat is als je dit vers zo alleen maar op zich neemt. Als je nou weer verder leest, dan worden we eerder bepaald bij het einde. Dat die verharding uiteindelijk vooral toch een relatie heeft met het einde van al die tekenen, van al die wonderen, van al die plagen. Want dat staat in vers 22, dan moet u tegen de Farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En als je dit zo leest, dan moet je uiteindelijk zien dat de ultieme consequentie eerst is van dat de wonderen gedaan worden. Dat er vervolgens op een punt in die serie wonderen een punt komt dat Farao zich gaat verharden. En dat dan de ultieme consequentie is dat alle eerstgeborenen in Israël zullen sterven. Eerst krijgt Farao een kans. En we zullen zien dat er meerdere kansen zijn. En dat past ook uiteindelijk, als je het goed bekijkt, ook in Gods handelen met Israël. Want kreeg Israël in het Oude Testament niet kans op kans? Had God niet in het Oude Testament continu geduld met Israël? Gaf hij ze niet kans op kans? Weet u, ik moet hier in mijn kleine beperkte leventje, zie ik dit ook wel vaak terug. Ik werk met jongetjes en nee, ik werk alleen met jongetjes. Ik heb geen meisjes die niet luisteren. Dat zijn niet mijn eigen kinderen, die luisteren ook wel eens niet, maar in de regel zijn ze braaf. Deze jongetjes die doen stoute dingen. Beroven mensen van uw leeftijd van de tasje en dan rennen ze hard weg. Want u kan er toch niet zo hard achteraan rennen. Nou ja, misschien sommige dagen later. Hè? En ze doen nog een heleboel andere verkeerde dingen. En bij mij krijgen ze soms ook een kans. En moet ik ze ook een kans geven? En krijgen ze een laatste kans. En ze krijgen een allerlaatste kans. En een allerlaatste kans. En als ze die hebben gehad, dan zijn ze bij de rechter. Nog één kans, nog één kans. Hè? Ja, zo gaat dat dan vaak. Ja, op een gegeven moment is het klaar. Maar je geeft ze soms een kans terwijl je weet dat ze die kans gaan verspelen. Maar toch moet je ze die kans geven. Nou, als het bij een mens al zo is, hè, dan is dat natuurlijk in Gods plan op een nog veel grotere wijze. We zien het trouwens ook in Handelingen. Waarin Paulus op een gegeven moment, hè, ja, pas bij de derde keer dat hij afscheid neemt van de Joden, ook daadwerkelijk afscheid van hen neemt en daadwerkelijk tot de volken gaat. 3 keer zien we dat terug. Nu zal ik mij tot de heidenen wenden. En pas bij de 3e keer gaat hij ook daadwerkelijk. Dus zo krijgt Israël kans na kans. Nou, dat wat hier zien we bij Farao ook. En Farao dient hier als voorbeeld voor het volk Israël. Exodus 4 vers 23. Hebben we gelezen. En dan gaan we nu in Exodus 5 kijken hoe dit vervolgt. En nogmaals, ik ga niet al die versen lezen waarin we zien dat Farao zichzelf verhardt. En niet luistert, maar ik haal er een aantal uit. Exodus 5 vers 1 en 2. Daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao: zo zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. En dan zegt de farao, ja, er staat niet dat de Heer hem dat laat zeggen, maar farao zegt het: wie is de Heer, naar wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? En hier staat ook nog niet eens dat farao zijn hart verhard wordt door God. En er staat ook nog niet eens dat farao zijn hart verhard heeft. Nee, er staat alleen dat farao zoiets heeft van: ja, wat heb ik met de Heere te schaften? Ik ben toch God? Want dat was hij, hè? Hij was de God, hij was de verpersoonlijking van God op aarde. Ik ken de Heere niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Hier zien we een zelfstandig besluit van farao, zonder dat er ook nog meer sprake is van verharding. Toen zeiden zij... Nee, die hoeven niet te lezen. Ik laat het even hierbij. Maar goed, hier begint het mee. Met het niet luisteren van farao. Uit eigen beweging. Dan gaan we verder naar Exodus 7. Exodus 7. Nou, dan hebben we nog steeds geen plaag gehad. En dan komen we even in de intermezzo. We zien hier dat farao niet luistert. En dan Exodus 7, vers 13. Daar komen we al wel bij de eerste plaag. Daar zien we namelijk, voor de eerste plaag, dan zien we namelijk dat Mozes die stok op de grond gooit en dat het een slang wordt. En dat trouwens Aaron doet dat, en dat die staf van Aaron de staf en de slangen van die Egyptische magiërs opeet. Nou, dat zou dan voor farao reden genoeg moeten zijn om tot inkeer te komen, als hij ziet dat zijn tovenaars niet op kunnen tegen Aaron. Maar dan zien we dat er voor het eerst sprake is van verharding. Maar dat hart van farao hetzelfde doet, is dat niet dat de Heer verhardt, dat gaan we pas later zien. Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. Ja, zoals de Heer ook voorzien had. Want de Heer heeft gezegd, wat we net ook lazen, van dat farao niet zou luisteren. Overigens zien we eerder in Exodus 7 dat God ook voorspelt dat hij het hart van farao zal verharden. Maar, dat lezen we in vers 3, maar ik zal het hart van farao verharden. Maar dat is hier nog niet aan de orde. We zien nog niet dat de Heer dat hier doet. Dat zien we op een ander punt wel terug. Hier is het farao die zelf zijn hart verhardt. 7 vers 13. Dan gaan we naar 7 vers 16. Want daar zien we dat farao zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn eigen keuze. Dat hij zelf niet wil luisteren. Dan krijgt Mozes de opdracht van de Heere. En dan zegt de Heere tegen Mozes: het hart van farao is onvermurwbaar. In vers 14. Hij weigert het volk te laten gaan. Daar is nog steeds die verantwoordelijkheid die bij farao zelf ligt. Die keuzevrijheid die farao heeft. Nou, en dan lezen we in vers 16. U moet dan tegen hem zeggen: de Heer, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. U heeft niet willen luisteren. alweer Farao, die er zelf voor kiest om niet te luisteren. Nou, en dan zien we dus dat Farao zijn hart voor het eerst verhardt. Maar hoe wordt het dan verhard? Wat is er dan uiteindelijk de oorzaak van, de directe oorzaak van, dat het hart verhardt? Nou, we hebben net al een beetje in hoofdstuk 7, vers 12 en 13 kunnen zien. Dat het met die staven heeft te maken, die slangen worden. In 22, vers 22 zien we nog wat uitgebreidere uitleg. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen, zoals de Heer gesproken had. Farao redeneert eigenlijk van, joh, wat heb ik met de Heer te schaften, want mijn magiërs kunnen hetzelfde. En hij heeft er dan eigenlijk geen oog voor, zoals bij die slangen gebeurde, dat die staf van Aaron een sterkere staf is. Nee, hij is blind, hè, in geestelijke zin, en hij ziet dat zijn magiërs hetzelfde doen, en daardoor verhardt zijn hart zich. Hij zegt, zie je, ik ben zelf God. Ik bepaal het zelf al, die Heer kan mij niets maken. Dan gaan we even verder naar Exodus 8, vers 15. De tweede plaag. Exodus 8, vers 15, dat is dan die tweede plaag van die kikkers. En de eerste plaag was dat water in bloed verandert. Nou, dat kunnen die magiërs van Farao ook. En daardoor is Farao niet onder de indruk. En hier in Exodus 8, vers 15 is Farao wederom niet onder de indruk. En waarom, dat zien we in dit vers. Toen de Farao zag dat er verlichting was gekomen, want Mozes had ervoor gezorgd dat die kikkertjes weg waren gegaan. Toen de Farao zag dat de verlichting was gekomen, maakte hij zijn hart onvermurbaar. Daar staat iets anders dan verhard, maar onvermurbaar. Hij maakte zelf zijn hart onvermurbaar. Alweer zijn eigen keuze, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had. Nou, het is wel duidelijk, hè, we gaan nu nog meer op die bewijzen aandragen. Het is wel duidelijk dat Farao zelf zijn keuze hierin heeft. En dan gaan we eens een eindje verder kijken. Dan gaan we eens kijken naar de zesde plaag. We slaan een aantal plagen over. En dan gaan we naar de zesde plaag kijken. Die plaag van die zweren. En dan pas zien we nadat Farao kans na kans na kans heeft gehad, dat de Heere dan ingrijpt. En dan is het niet meer Farao die zelf zijn hart verhardt, maar dan is het sprake van dat de Heere het hart van Farao verhardt. Exodus 9, vers 12. Exodus 9, vers 12. Maar de Heere verhardde het hart van de farao. Hier is het werk van de Heer, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de Heere tot Mozes gesproken had. Het is dus God die het hart van farao verhardt. En dan vervolgens zien we in het vervolg van dit gedeelte de woorden terug die we later ook in Romeinen tegenkomen. Dus dat gebeurt pas na die verharding. Dus als je het dan op een gegeven moment hebt over wat in Romeinen 9 staat, dan moeten we bedenken dat farao de kans al heeft gehad om zelf te kiezen. En dat de tekst uit Romeinen 9, dat die moeten plaatsen na het moment dat God ingrijpt en zelf het heft over het leven van farao in handen neemt. En farao ook eigenlijk niet meer de keuzevrijheid geeft. Want dat lezen we verder in Romeinen, of in Exodus 9, vanaf vers 13. Toen zei de Heere tegen Mozes, sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem, zo zegt de Heere, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan, zodat zij mij kunnen dienen. Want deze keer zal ik al mijn plagen op uzelf, op uw dienaar en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. Nu had ik immers mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de hele aarde uitgeroeid zal zijn. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Je zou ook kunnen zeggen in heel het land. In heel het land. Daar komen we straks nog wel even op. In heel het land. Maar goed, daar gaat het hier eigenlijk ook, hè, niet zo zeer primair om vanuit Romeinen 9. Maar het gaat er wel om dat we hier zien in Exodus 8, ten aanzien van Romeinen 9, dat God het heft over het leven van farao in handen neemt, nadat farao kans na kans gehad heeft. En dan is er eigenlijk op dat moment nadat Farao al die kans heeft gehad, een moment dat er voor hem gekozen wordt. En zo doe je met je kinderen ook. Als je goed je kinderen opvoedt, geef je ze vaak een keuze. Waar je of je gaat nu luisteren, of je gaat naar je kamertje toe. Of je gaat nu luisteren of naar de gang. En we hebben een klein gangetje en daar zat altijd een spin. En mijn jongste dochter zit dan, denk nog steeds dat daar een spin zit, al zit hij er al lang niet meer. Maar dan zegt ze, nee, niet naar de spinnengang. Ja, op een gegeven moment als je niet luistert, dan moet je wel naar de spinnengang. Maar dat doen we niet hoor, ze gaan, maar hoeft niet naar de spinnengang. Maar nee, zo, het straf moet niet zijn dat een kind een trauma krijgt. Maar op een gegeven moment als je kind niet luistert, dan op een gegeven moment mag het niet meer kiezen. En zo probeer je ze te leren van ja, je hebt vrije keuze. En die kleine kindertjes hebben al vrije keuze, dan liggen ze in de wieg. Ze kunnen zo stout zijn, het opvoeden begint al gelijk na de geboorte, tenminste dat is mijn conclusie wel. Ze hebben een keuze, zo klein als ze zijn, en dan moeten ze leren om daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Weet u, en wij hebben ook keuze. En dat past tenminste toch ook bij het zoonschap. En wij gaan eigenlijk nog verder naar het zoonschap, want we worden opgeroepen om een volwassen man te worden. En in dat opzicht hebben ook wij keuzevrijheid. En is het ook niet zo, zoals zo vaak geleerd wordt, van ja, maar God Geest moet dat in mijn hart bewerken. Natuurlijk werkt God wel het willen en werken in ons uit. Maar dat willen en werken in ons hart, dat ons gegeven wordt door kracht van Heilige Geest, daar hebben wij zelf wel de verantwoordelijkheid voor, hoe we daarmee omgaan. En hoe we dat gebruiken. Ik kan op een gegeven moment ook gaan zeggen, hè, zo van ja, goh, ik moet Bijbelstudie en leek doen. Nou Heer, maakt u het mij maar bekend. Nou, zo werkt het niet. Ik kom hier niet onvoorbereid. Ik heb een heel blad. En hier heb ik nog. Dat is hard werken. Dat is forsen. Dat is dingen uitzoeken. En daar heb ik zelf een verantwoordelijkheid in. Zoals u ook een verantwoordelijkheid heeft. En nou, ik weet van velen van u dat u die verantwoordelijkheid ook neemt om de dingen uit te zoeken. En zelf met dat woord bezig te zijn. En als u er niet zo enthousiast voor was, dan was u hier ook niet gekomen vandaag. Want dan had u veel beter op uw fiets of uw elektrische fiets. Of helemaal niet op de fiets. Hè? Kunnen gaan fietsen. Ja. En dat is een keuze die je neemt. Uit volwassenheid vanuit het geloof. Keuzevrijheid. Maar goed, als je dus niet, zelf niet kiest. Of dwars bent. Dan wordt er op een gegeven moment voor je gekozen. Zoals hier bij Farao. Nou, daar hebben we eigenlijk het meeste wel over gezegd. Want laten we dan nu maar eens even gaan kijken. Hoe we dit in relatie tot het volk Israël moeten zien. Nou, zoals Farao door aanhoudende ongehoorzaamheid verhard wordt, zo geldt het in Romeinen ook voor het ongelovige deel van Israël. God zegt eigenlijk tegen Israël, jullie hebben kans op kans op kans op kans gekregen. En nu? Ja, nu wordt je hart verhard en kun je feitelijk niet meer kiezen. Nou, en of dat dan oneerlijk of eerlijk is, hè, daar gaan we de volgende keer over hebben. Dan krijg je dat dit mooie voorbeeld van dat pottenbakkers gebeuren. En dat is eigenlijk, daar zit ook voor ons een praktische les in, want hoe vaak hebben wij, misschien meer in het verleden dan nu, als je verder komt op de weg met de Heer, dan worden die verwijten richting God vaak steeds minder, maar soms kun je dat nog wel eens hebben, zo van, je denkt van, ja maar God, waarom nou? Waarom doet u de dingen niet zo? Kijk, als u naar mij had geluisterd, dan was het allemaal veel beter gegaan. En zo denken we toch wel eens? Zo denken we vaak wel, net als Farao. Nou, en dan zien we vanuit Romeinen 9, dat, wat heeft de schepsel in te brengen tegen zijn schepper? Ja, en zo werkt het thuis in een gezin ook met kinderen. Hè? Want ja, mijn vrouw en ik hebben gezag. En dat zeg ik ook wel eens tegen de kinderen. Ik zeg, ik ben de baas. Ja, totdat je 18 bent en ook zolang je hier in huis woont. Ja, moet je soms naar dingen luisteren wat je niet leuk vindt en wat je niet begrijpt. En misschien ga je het later begrijpen, maar misschien ook helemaal niet. Nou, ik weet voor ons dat wij het absoluut later wel gaan begrijpen. De dingen die we nu niet begrijpen. Ja, dat vraagt geduld. En dat vraagt volharding. Romeinen 9 of in Romeinen 12, 13 of 14 staat ook dat de volharding beproefdheid uitwerkt. En de beproefdheid dat de echtheid van het geloof laat zien. Dus ja, daar mag je ook wel weer in groeien. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Maar goed, hoe zat het nou met Israël? Ja, nou ja, goed. Wat ik u net aangaf, zoals Farao de aanhoudende ongehoorzaamheid verhard wordt, zo geldt het ook voor het ongelovige deel van Israël. Kijkt u maar eens mee, Romeinen 10, vers 21. Waar dan in staat, we lezen een paar teksten uit de Romeinen. We gaan natuurlijk later, als we ooit eens aan Romeinen 10 toekomen, wat langer bij stilstaan. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Als het ware stond Gods armen continu de hele dag staan ze open. En nu nog naar de mensheid. Maar Israël luisterde niet. Het was een ongehoorzame, tegensprekend volk. Het waren net kleine kinderen. Nou, daarom moesten ze ook onder de wet. Het waren kindertjes. En kindertjes hebben regels nodig. En dan moet je zeggen van... je moet 9 uur thuis zijn. Zeg ik ook nog tegen mijn oudste, is ze 11. En dan ga je naar boven. En iedere minuut die je nu te laat bent... dan moet je morgen 3 minuten eerder naar bed. Dat wordt... Zo verrekenen wij dat. Dat is onze methode. En dat werkt. En ze accepteren het. En wat gebeurt er in deze tijd? He, nou, u zult het met mij beamen, want u bent veel van u, tenminste van de goede oude stempel. In deze tijd mogen kinderen, zijn de kinderen thuis de baas. He? Nou, u ziet dat er van komt. Ja, ik vind het niet zo erg, want ik heb daardoor genoeg werk. He? Ja. Blijf maar doorgaan met slecht opvoeden. Nou, ik ben baan. Ja. Maar die kindertjes zijn de baas. Nou, dat is het kindschap. Maar er zijn ook nog heel veel gelovigen die zo denken. Oh ja, maar alle zonden zijn vergeven. Nou, mag toch blijven zondigen. Hè? Zouden wij bij de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus. Volstrekt niet. Israël, een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar wat lezen we nog meer over? Ik ga naar hoofdstuk 11, vers 7 en 8. Nou, Israël was ongehoorzaam en tegensprekend. Maar wat staat er? Israël zocht wel. Maar het zocht op de verkeerde manier. Mijn kinderen zoeken ook wel eens, hè? Ja, toch maar even dat voorbeeld. Mijn kinderen zoeken wat. Wat er bij mij te halen valt. Ja. En dan gaat mijn vrouw, die doet de kleren, want daar ben ik niet zo handig in. Dus toch wel een beetje traditioneel zijn wij. Die gaat dan kleren kopen. En dan heeft mijn dochter het ene gehad. En dan ziet ze nog meer. En dan wil ze nog meer. En dan wil ze nog meer. En dan gaat ze zoeken. Of zoals het zelf zegt. Dan gaat ze testen. Nou. Israël testte ook. Zocht ook. Maar ging over de grens heen. Wat Israël zoekt. Dat heeft het niet verkregen. En hier gaat het dan. Zo zochten door de wet. Ze dachten dat ze. En door eigen werken tot God konden komen. Wat Israël zoekt. Dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Ze zochten op de verkeerde manier. En ja, ze hebben het niet verkregen. En dan lezen we in vers 8. Zoals geschreven staat. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Oog om niet te zien en oor om niet te horen. Tot op de dag van heden. Ja, en zo gebeurde het ook bij Farao. Hè? Farao die zag het. Die zag de tekenen. Hij hoorde Mozes spreken. Maar hij deed er niks meer. Zijn ogen waren als het ware gesloten. Lees ook nog in vers 20, belangrijk vers, waar we terug de eigen verantwoordelijkheid zien van het volk Israël. Wat staat er in vers 20? Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Waarom zijn ze afgerukt? Is dat van tevoren bepaald, vastgesteld? Had God hen een stempel op hun hoofd gezet, afgekeurd? Nee, door ongeloof. Ja, en red ons eigen geloof dan? Nee, ten diepste niet, maar wel het kleine beetje geloof dat wij hebben, dat wordt voor gerechtigheid gerekend op grond van het geweldige, volmaakte geloof van Jezus Christus. Door ongeloof zijn ze afgerukt. En waardoor staan die anderen? Ook omdat zij een stempel oké op hun hoofd hebben. Dat je vroeger, hè, zo'n reclame van duifjes met nootjes, oké. En dan die niet oké als die werd weggegooid, ik weet niet of je zich dat nog herinnert. Ja, nou, is dit zo'n pindaatje met een stempel oké? Nee, het is door het geloof. De eigen keuze. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Ja, dat zie je echt de hele Bijbel terug, hè? Zwak, pas in zwakheid kun je tot God komen. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Ik ga u ook nog even meenemen naar Romeinen 1, vers 28. Laat het bewijs maar overtuigend zijn, want alles wat we nu liggen en neerleggen als fundament, ja, daardoor kunnen we straks nog weer wat makkelijker door in de rest van Romeinen. We hoeven daar niet iedere keer op terug te komen. En ik zeg altijd maar, wil je een verkeerde leer bestrijden, of een verkeerde uitleg, laat me niet gelijk zo zwaar maken, maar een verkeerde uitleg bestrijden, dan kunnen we het beste doen door gewoon Bijbelteksten te lezen, de Bijbel te lezen, dingen te bestuderen. Wat staat er nu? Romeinen 1 vers 28. Kijk, ook daar zien we het. over die volken die de verkeerde keuze maakten, Romeinen 9 vers 18, dat dat ook eigen keuze is. Zoek hem even rustig op, ik hoor nog gebladen. Neem een slokje water voor u uitdroogt. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Wie onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid? Dat doen die mensen zelf. Dat is hun eigen keuze. Zij kiezen daarvoor. Nou, gaan we nog even naar Romeinen 2 vers 5 tot 6. U bent als het goed is toch op diezelfde bladzijde als u dezelfde Bijbel heeft als die ik heb. Romeinen 2 vers 5 en 6. En dit is allemaal uitgebreid door broeder de Nijs met u besproken. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn. Ja, ze hebben een hardheid, een hard hart, een onbekeerlijk hart. Maar daar zijn ze zelf wel verantwoordelijk voor. Het heeft te maken met de keuzes die ze maken. En God heeft op een gegeven moment ook gezegd van, ja, ik laat je los. En dat lees ook in vers 28, hè, van Romeinen 1, voordat we verder gaan. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Nou, dat deed God bij de volken. Van, joh, je erkent mij niet, ik laat je los. Ik geef je over aan je lusten en aan alles wat dat met zich meedenkt, aan je eigen verwerpelijke denken. Maar ze zijn er wel zelf verantwoordelijk voor, omdat zij in een eerder stadium, net als Farao, de verkeerde keuzes maakt. En net zoals Israël, die, ja, die uitgestrekte hand van God, die door de apostel tot hen kwam, niet alleen door Paulus, maar ook door de twaalfen, ze wezen dat af. Maar dan gaan we nog even naar Romeinen 2 vers 5 en 6, ik begin maar even opnieuw te lezen. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Zijn eigen werken. En als je naar verder leest, dan zie je ook daar weer die eigen verantwoordelijkheid en die eigen keuzevrijheid in terug. Nou, dat is de geest van wat je in Romeinen ook terugziet. Het is niet de kern van Romeinen, maar het is wel de geest waaruit de dingen behandeld worden. Namelijk de eigen verantwoordelijkheid op grond van het zoonschap. Eigen verantwoordelijkheid op grond van het zoonschap. Met eigen keuze. Laten we nu eens gaan kijken wat deze tekst. Hoe lang heb ik nog?
10 minuten weer.
Oh man. De tijd vliegt.
Ja,
schiet niet op.
Ik denk het wel.
Ik ga even de belangrijkste dingen eruit. Ik heb het belangrijkste wel verteld hoor, dus daar ben ik wel blij om. Even zien hoor. Ja, ik ga een paar dingetjes eruit halen en dan gaan we afronden. Want de rest is wel aardig, maar is niet zozeer de boodschap van de tekst. En ik had zoiets van, ik heb heel weinig en ik kom nog tijd tekort, maar ik heb weer niet goed ingeschat. We gaan even naar Romeinen 9 vers 17, want daar staat Romeinen 9 vers 17. Want de schrift zegt tegen de farao. Er wordt gesproken over de schrift. En feitelijk is het Mozes die dat tegen farao zegt. Maar wat Mozes zegt wordt hier erkend als zijn het woord van God. En waarom wordt hier dan schrift gebruikt? Ik denk dat je dat zou kunnen zien. Het is als het ware als een soort notariële akte. Dat het vast ligt. En als iets vast bij de notaris ligt, dan kun je daar niks tegen doen. Als bij de notaris wordt vastgelegd dat iemand niet een erfenis krijgt. He, en als het, dan krijgt iemand niet. Dan kun je gaan stampen en gaan huilen en doen. Maar dan verandert er niks aan. Nou, dit is ook een vaststaand gegeven. Want de schrift zegt tegen de farao: juist hiertoe heb ik u verwekt. We kunnen beter zeggen doen opstaan. Doen opstaan. En dat is weer iets anders trouwens dan wat er in de Septuaginta staat. In de Septuaginta Dan wordt er gesproken over, hiertoe heb ik u doen bestaan. En ik denk dat Paulus hier doen opstaan gebruikt om duidelijk aan te geven dat Farao, ondanks zijn ongehoorzaamheid, net zoals Israël dus, dan toch nog een rol heeft in Gods plan. Want bestaan is minder actief dan doen opstaan. En dus hier in Romeinen 9 staat doen opstaan. Dus Farao kreeg ondanks zijn hardheid toch een actieve rol. Ik denk dat je daar op die manier tegenaan kan kijken. En dan lezen we verder dat ik u in mijn kracht bewijzen zou. Je kunt beter zeggen zou laten zien. In mijn kracht zou laten zien. Het is ook echt het tonen van iets, het letterlijk laten zien. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt wanneer de Heer Jezus met de Satan op de berg staat en dat Satan de Heer Jezus alle koninkrijken laat zien. Nou, er staat exact hetzelfde woord in het Grieks. Dus die kracht van God, die wordt letterlijk toonbaar. En hoe wordt die kracht van God letterlijk toonbaar? Omdat hij het volk Israël uiteindelijk verlost. En dan lezen we verder in dat mijn naam verkondigd zal worden op de gehele aarde. Op de gehele aarde. En ik noemde u net al dat je kan zeggen in het hele land. En dat gaan we niet opzoeken, dat deel. Dat mag u zelf opschrijven als u dat interessant vindt of niet. Dan schrijft u het niet op. Maar ik concludeer dat op grond van wat ik in Exodus 11 vers 4 tot 6 zie staan. Exodus 11 vers 4 tot 6. U kunt dat zelf nog eens nagaan. Omdat er daar ten aanzien van die laatste plaag van die eerstgeborenen die overlijden wordt gesproken over Israël. Dat de rouw was in heel over Egypte gesproken wordt. En dat de rouw is in heel Egypte. En feitelijk ook is dit niet in de hele wereld verkondigd. Want in de overige geschiedkundige bronnen zie je eigenlijk weinig tot niets aanleiding voor wat die farao is overkomen. Maar in heel Egypte was het wel bekend. Nou, dat is eigenlijk van wat betreft wat we hier in qua tekst nog terug zien staan. En wat dan uiteindelijk de boodschap is, waar we net ook bij stilstonden, is dat hier vers 17 gebruikt wordt als een beeld, een illustratie voor de ongehoorzaamheid van Israël. En dat God eigenlijk wil zeggen ook tegen Israël, van het ongelovige deel van Israël, van joh, als jullie niet goedschiks mee willen werken, nou ja, dan werk je kwaadschiks mee, want door jullie ongeloof komt er ruimte om het heil tot de volken te laten gaan, en kan ik door die volken mijn naam groot maken, uiteindelijk, ja, in heel de wereld. En dat lezen we aan het einde van Romeinen. Even kijken. Even kijken hoor, waar had ik dat dan ook alweer staan? Het schiet me ineens in mijn hoofd die al in die, aan alle heidenen bekendgemaakt. Dus Romeinen 16 vers 26. Romeinen 16 vers 26. En dan gaat het over de prediking van Jezus Christus. Aan de staat maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder al de heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dan laat God zien van, joh, als Israël dan zo ongehoorzaam is, dan toon ik mijn genade aan de volken. En daarin laat God eigenlijk uiteindelijk ook iets zien van wat hij in de toekomst van plan is met de hele kosmos, met de hele wereld. En dan zien we eigenlijk hetzelfde principe, ik noemde u al net al terug, van wat we in Romeinen 8 tegenkomen. Dat waar in Romeinen 8 vers 28 staat, dat God voor hen die hem lief hebben alle dingen doet medewerken te goede. Dan zou je ook kunnen zeggen, God laat door hen die hem niet lief hebben, de slechte dingen die zij doen, ten goede medewerken. Ik zal het nog een keer herhalen hoor. Ik heb hem opgeschreven, want ik kon mezelf ook niet onthouden. Dan kan ik het ook niet van u vragen. God laat door hen die hem niet lief hebben, de slechte dingen die zij doen, ten goede medewerken. Nou, zo zien we dat bij Farao. En zo zien we dat bij Israël. En zo gebeurt dat soms eigenlijk ook in ons leven. Want als iemand ons een streek flikt. En dan leer je iets uit. Het is beter op de Heer te vertrouwen dan op mensen. Dan leer je dat uit. Ja, het is niet zoals je het zou willen in een relatie. En als wij als broeders en zusters bij elkaar komen. En er ontstaat oneenigheid. Nou, gelukkig hebben we dat niet. Er is nog niemand na het ochtenddeel boos weggelopen. Ik zie nog redelijk vrolijke gezichten. Maar als daar scheuring komt, ja, dan leren we uiteindelijk ook van, ja, wij mensen zullen hier op aarde nooit die eenheid bereiken, zoals we die uiteindelijk in Christus in de hemel zullen bereiken. Nou, goed, daar kunnen we ook voor ons zit daar weer een geestelijke lezing. Ten aanzien van het volk Israël, wat kunnen we er nog over zeggen? Ik wil u nog even meenemen, en dan gaan we naar de afsluiting toe, naar Romeinen 11. Romeinen 11. Vers 9, want daar vinden we eigenlijk precies terug van, ja, hoe die verharding van Israël uitwerkt. En hoe dat ten goede meewerkt. En David zegt, Romeinen 11 vers 9, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. We gaan er later natuurlijk nog een keer op in van wat er exact hiermee bedoeld wordt. Het is nu even de illustratie. Laat hun oog verduisterd worden, zodat zij niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te wekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En die val van Israël en de heerlijkheid die dat meebrengt voor de volken, die laat zien van wat er eigenlijk aan voorkomen heerlijkheid nog voor het volk Israël uiteindelijk te wachten staat. Dat is wat we mogen weten. Dan gaan we tot slot dan nog naar vers 18, waar we kort bij stilstaan, waar dan een conclusie wordt getrokken, waar dan staat, dus hij ontfermt zich over wie hij wil en waar hij verhardt wie hij wil. God bepaalt aan wie en welke groepen hij genade geeft. God bepaalt ook aan wie en welke groepen hij verhardt. Bepaalt wie hij genade geeft en hij bepaalt wie hij verhardt. Maar God bepaalt ook de voorwaarden hoe je tot hem mag komen. En wat is die voorwaarde voor ons in deze tijd? Geloof. Wie gelooft en wie God lief heeft, mag weten dat hij een uitverkoren kind van God is. En nogmaals, om naar vooruit te lopen tot waar we de volgende keer over gaan nemen, wat ik al zei. Ja, God heeft het recht om dit te doen, want hij is onze schepper. En God mag over ons beschikken als schepselen. En ja, dat God hierin rechtvaardig is en dat we ook daarin kunnen vertrouwen op zijn rechtvaardigheid. Ja, dat kunnen we, dat wij uiteindelijk ook wel zien in de hele heilsgeschiedenis van God met Israël, maar ook van God met ons in deze tijd werkt. En waarin we toch uiteindelijk leren dat God een geduldig en rechtvaardig en een genadig God is. Ik wil met u afsluiten met een mooie psalm die ik hier wel bij kon passen. En dat is psalm 145. Psalm 145. Vers 14 tot 21. De Heere, Psalm 145, vers 14 voor de mensen die er nog niet zijn. En er staat dan, de Heere ondersteunt alle die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van alle wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehaag. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Goede tieren in al zijn werken. De Heere is alle nabij die hem aanroepen. Dat zien we ook in Romeinen terug. Al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. De Heer is alle nabij die hem aanroepen. Alle die hem in waarheid, in oprechtheid van het hart, aanroepen. Ja, niet als een vorm, maar vanuit het hart. Dat wil niet zeggen dat je geen gebreken, tekortkomingen mag hebben. Nee, je mag daarin eerlijk voor de Heer staan. Heer, ik ben een mens van nature, slecht en zondig. Maar ik weet dat ik door de genade van Jezus Christus u aan mag roepen. En u mij niet meer als slecht en zondig aanziet. Maar dat u mij ziet als opgewekt en in de hemel gezet met Christus. Dat geldt voor ons. Lees in vers 19 nog verder. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Ja, wij worden rijkelijk voorzien in onze behoefte in Christus Jezus. Als we het op onze tijd betrekken. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heer bewaart alle die hem lief hebben. Maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven. Voor eeuwig en altijd. Nou, dat mogen we weten. Zo trouw is onze God. En zo heeft God ook zijn geduld met ons. En dan was ik er nog vergeten bij te zeggen. Zo mogen we ook geduld met elkaar hebben. En dat hebben we heel vaak niet. Maar we mogen daar wel weer van leren. Nou, dat is weer een mooie aansporing waarin we ook in de praktijk van het leven verder mogen gaan. Tot zover de Bijbelstudie. Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we aan het eind van deze dag in gebed tot u mogen komen. Dat we u mogen danken voor allereerst het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus, waaraan wij op zo'n wonderlijke wijze deel mogen hebben. Dat u in deze tijd niet via Israël tot ons spreekt, maar dat u rechtstreeks tot ons wil spreken. Zoals we in de Efeziusbrief terug kunnen zien. En zoals we ook hebben gezien dat die Efeziusbrief aan ons gericht is als gelovigen uit de volken. Dank u wel, Heer, dat we uit zo'n geweldige hoop mogen leven, dat we zo'n geweldige verwachting hebben. En dat de opstanding die we ook hebben, een opstanding mag zijn die alle opstandingen te boven gaat. Namelijk een directe vereniging met u in heerlijkheid direct na het sterven. Dank u wel dat dat onze troost mag zijn. En dank u wel dat we elkaar in die zaken mogen bemoedigen. We denken daarbij ook aan onze broeder Harry. Die momenteel stervende is. Dicht bij de dood is. Die bijna bij de eindstreep is. Heer, dank u wel dat hij zo'n geweldig getuigenis mag geven. Van uw genade, van uw grootheid. En dat hij toch ook zo gesterkt wordt door uw kracht. Om het laatste stuk van zijn leven, het laatste stuk van de renbaan van het geloof te gaan, met die finish in zicht. En dat hij ervan mag getuigen door de kracht van uw geest, dat ook al zijn de laatste loodjes zwaar, het einde in zicht heeft. Hij het einde in zicht heeft. En ja, u hem thuis zal halen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij zo in dat opzicht ook elkaar mogen bemoedigen. En tegelijkertijd willen we dan ook u vragen of u ons de kracht en de wijsheid geeft ook om de eenheid te bewaren waar mogelijk. Dat we ons niet bezighouden met haakloverijen of dat een meningsverschil niet leidt tot gelijk het afwijzen van elkaar als persoon. Maar dat we elkaar mogen vinden in dat ene doel, Jezus Christus. En dat we in dat opzicht naar de regel wandelen zoals u die ons heeft gegeven. Namelijk dat Christus ons leven is. Dat Christus ons doel is. En laten we zo met elkaar omgaan. En laten we ook zo naar onder welke broeder zijn gehoorbaar ook komen luisteren. Heer, en geef ons daar de wijsheid. Geef ons daar de kracht voor. Tegelijkertijd dank u ook voor het feit dat er enige bemoediging is der liefde. En wat nog meer geschreven staat in Filippenzen. Dat we dat hier met elkaar zo mogen delen. En met elkaar mogen ervaren. En er niet alleen mogen zijn in de zin van dat we hier bij elkaar komen om een woord te bestuderen. Maar dat we er ook voor elkaar mogen zijn om elkaar heen te staan in moeilijke en in pijnlijke momenten. Dank u wel daarvoor dat u ons dat geeft in uw genade. Dank u wel voor uw woord waaruit we iedere dag mogen leren, vandaag in het bijzonder. Dat we hebben mogen zien dat u een God van geduld bent. Een God die de mensheid, een God die uw volk Israël keer na keer een kans geeft. Heer, dat u dan ook uiteindelijk zelfs door dat verharde Israël heen tot een doel komt. Dank u wel dat u ons dat heeft laten zien. Dat u een rechtvaardig en liefdevol en geduldig God bent. En tegelijkertijd ook dat wij als mens keuzevrijheid hebben. En daar ook de verantwoordelijkheid in hebben. Om keuzes te maken. En dat u ons juist in deze tijd verantwoordelijkheid geeft. Wij die mogen opgroeien tot een volwassen man. Heer, en leer ons dan ook zo om ons als zodanig te gedragen. Dat valt niet altijd mee. Tegelijkertijd wil ik dat toch ook danken dat wanneer we struikelen, dat we overeind geholpen mogen worden. Door u, door uw woord, door de kracht van geest, maar ook door de broeders en zusters om ons heen. En dat we mogen weten dat alles wat we verkeerd hebben gedaan, ja, al reeds weggedaan is aan het kruis van Golgotha door de vergeving van zonden. Zo hebben we u heel veel te vertellen, zo hebben we u heel veel te vragen, zo hebben we u heel veel om te danken. We willen u zo vragen of u ons wilt bekrachtigen door uw geest als we van hier gaan. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. U weet van onze worstelen, u weet van ons strijden. U weet van onze ziektes, u weet van onze slapeloze nachten. U weet van onze depressies, u weet van onze zorgen. U weet van onze angst voor de toekomst. En Heer, wat we voor wat betreft dit leven hebben we geen zekerheden. Maar we mogen toch weten dat u in Christus Jezus altijd in onze behoeften, geestelijke behoeften zal voorzien. En dat wat er ook gebeurt, wij, als wij geloven in u, dat we dan mogen weten dat we, al treft de dood ons, dat we dan veilig thuisgehaald mogen worden uit die dood in het heerlijke hemelse thuis. Dank u wel daarvoor. En alles wat er dan verder aan ontbrak, vandaag in het spreken, in het luisteren, in het zingen en in het gebed, het mag meer dan volmaakt gemaakt worden in uw Zoon Jezus Christus. Door genade. Amen.